Allereerste mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag is er voorbereiding voor het te vieren heilige avondmaal op zondag 15 september. Op donderdag 12 september hopen in het huwelijk te treden Hugo Johannes van Winkelen en Maria Sophia Soeteman. De kerkelijke bevestiging is in de vorm de kerk te Sint-Philipsland door dominee Post. De dienst staat ook onder verantwoording van de kerkraad al hier. Op vrijdag 13 september hopen in het huwelijk te treden Thomas Hamelink en Johanna Maria Koman. De bevestiging van hun huwelijk is in de Pnielkerkte, kerk Werve, door dominee A.D. Fokkema. Onder verantwoordelijkheid van kerk Werve. Vanmiddag om 14:15 begint de zondagsschool weer. Alle kinderen van 4 jaar zijn van harte welkom vanaf 4 jaar. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. En de collecten zijn voor de kerk, de eerste collecte en de tweede voor de diaconie. En voor zover van toepassing geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 99, het eerste en het zevende vers. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het zevende, gij met hen begaan. En wat er verder volgt, 1 en 7 van Psalm 99. We luisteren naar de wet van de Heere. In antwoord daarop zingen we Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? En wat er verder volgt, 144, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. schriftlezing vindt u in Genesis 16. En we lezen met elkaar dat hoofdstuk. Genesis 16. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet baren. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abraham in het land Kanaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En ze vluchtte van haar aangezicht. De engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En ze zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Toen zei de engel des Heeren tot haar: keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zei de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zei de engel des Heeren tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van de mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En zij noemde de naam des Heeren, die tot haar sprak: gij God des aanziens. Want zij zeide: heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen luisteren naar de eerste 6 versen van dit gedeelte. Genesis 16, vers 1 tot en met 6. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in het gebed willen we dankzegging doen voor Johanne, onze Johanne die weer thuis mag zijn vanuit Lesbos, waar ze ruim een maand geweest is. Zullen we de Heere bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, u bent de koning der koningen en de Heere der heren. U bent de Heere Heere. Zo hebben we gezien in de afgelopen tijd. En zo mochten we u aanroepen. U bent het die regeert, Heere, we hebben ervan gezongen. U hebt deze wereld in uw hand als God van Israël. Als God die met Israël begaan is. Als die Heere, Heere, die nog steeds met dat volk begaan is. Ja, met zondaren. Met allen die uw naam ootmoedig vrezen. Met allen die u nodig hebben. Met allen aan wie u zich verbonden hebt. Heren, en nu zijn we samengekomen als gemeente. Met diverse gasten. En ook dat is een wonder van uw hand. Een bewijs van het begaan zijn van u. Met zondaren. Dat u ons samenroept. Omdat u ons bijeen vergaderen wil. Onder uw vleugels. Heren, geef dat die goedheid van u. Die goedertierenheid van u. Ons mag verwonderen, ons mag verootmoedigen, ons tot bekering mag brengen. Voor de eerste keer, als we u nog niet kennen, als we nog dood zijn, geestelijk dood in de zonden en in de misdaden, maar ook als we het leven hebben ontvangen, en u in beginsel hebben leren vrezen, hebben leren liefhebben. Heere, mag die goedheid van u dan opnieuw tot bekering brengen. Ja, Heere, wilt u ons door uw woord en geest deze morgen bij de hand nemen en leiden en harten neigen tot de vrees van uw naam. Zou u daarvoor uw woord willen gebruiken, Heere? Dat die vrucht er mag komen. En dat die vrucht meer mag zijn in ons leven. De vrucht voor de landman. Voor u, Heere. Opdat we mogen leven tot uw eer. Opdat we mogen doen waartoe we geschapen zijn. Het verheerlijken en het grootmaken van u. Heere, wij bidden. Of het woord ons mag leiden deze morgen. En of u door uw Heilige Geest het zo wil werken dat we ons ook laten leiden. En dan weet u wat wij nodig hebben. Dan weet u wie we zijn. Hoe ons leven is. Hoe ons hart is. En dan bidden we, Heere, wilt u... Wilt u het woord op de juiste plek brengen. En wilt u het zo toepassen zoals het u behaagt. En zoals wij het nodig hebben. Heren, we hebben daar geen recht op. Het is aan onze kant zo onverdiend. We hebben het gezongen. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Wat is in ons te prijzen? Ja, we hebben veel gaven ontvangen. Iedereen in de gemeente. Maar dat zijn geschenken van u. Aan onze kant is er de zonde en de ongerechtigheid. En de dorheid dikwijls. Heren, we belijden u onze schuld en we bidden, vergeef ons en zie ons aan in de Heere Jezus. De zonde van ons persoonlijk. En de zonde van ons als gemeente. Niemand gaat vrij uit, Heren, omdat we als gemeente aan elkaar ook verbonden zijn. En verantwoordelijk zijn voor en met elkaar. We bidden, Heren, voor mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor allen die genoemd zijn en werden in het kerkblad wat deze week uitkwam. En we dragen ze allen aan u op. We bidden om uw ontferming. U bent de God des aanziens, zo hebben we gelezen. De God van het zien. De God van het horen. En de God van het begaan zijn met. En wilt u zich zo ook betonen aan ons. Heren, u weet van ziekte en zorg. U weet van onbegrepen wegen die we moeten gaan. Gemeenteleden die te maken hebben met rouw en verdriet. Vanwege onvervulde verlangens. Vanwege gebrokenheid, teleurstelling. Op wat voor manier dan ook. Vanwege het verlies van mensen die ons dierbaar waren. Op een ongekende manier soms. U weet van zorg en verdriet. Vanwege gebrokenheid en ruzies, oneenigheid. Heren, we komen bij u als mensen die op zoveel manieren het verkeerd doen en hebben gedaan en die te lijden hebben onder de gevolgen van de zonde, lichamelijk en psychisch. En Heren, we bidden, ontferm u en schenk, Heren, te midden van alle donkerheid, het licht van uw genade. Het licht dat schijnt in de duisternis. Het licht dat is opgegaan toen u kwam, Heere Jezus. Het licht dat schijnt in het woord. Maar verlicht ook ons hart en ons leven daarmee. We bidden voor alle ouderen in de gemeente. Die menselijk gesproken aan het eind gekomen zijn. We bidden, Heere, werk in hun hart. Geef het dat ze door genade u mogen kennen en u mogen leren kennen. En zo mogen uitzien naar de toekomst. En bewaar ons ervoor, Heren, dat we ons dan, als het einde nadert, met al onze vezels, met al wat binnen in ons is, ons blijven vastklampen aan het leven hier. Ja, dat is een geschenk van u. En we zijn niet geboren om te sterven. Maar wilt u dan geven dat het leven wat wacht mag trekken? We bidden, ontferm u over onze jongeren. Kinderen die weer naar school gegaan zijn. De tieners die weer begonnen zijn, jonge mensen. Maar we bidden ook voor hen die komende week beginnen aan hun studie. Gaat u met ze mee, Heren. Wees u hun leidsman, hun gids. Houd u ze vast. En geef hen zoveel liefde in hun hart voor u en voor uw woord. Dat ze zo staande mogen blijven in de wereld. Dat bidden we voor ons allen, Heren. Zegent u, Heren, de dienst van vanmiddag in de hersteltevormde gemeente. Als dominee Kos afscheid hoopt te nemen van de gemeente daar. We bidden voor hem en zijn gezin. Maar we bidden ook voor de gemeente. Die zonder herder, maar toch niet herderloos achterblijft. Wilt u er wonen en werken en wilt u die gemeente ook bouwen. En zie in genade op alle kerken neer hier op dit eiland en werk, Heren, en woon onder ons en zegen de bediening van het woord. Zegent u de zondagsschool die vanmiddag weer begint. De juffrouws en de meesters, leidt u ze, helpt u ze. Geef hen liefde voor u en voor de kinderen. En zegen ook de kinderen, Heren. Wilt u als die grote, goede herder wonen in de harten van ons en onze kinderen. En zegent u het werk van de zondagsschool. Geef alles wat nodig is. Zo zijn onze ogen op u. Verheerlijk uw naam. En zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus. Wij bidden het uit genade. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 73, vers 1 en vers 11. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En het elfde toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. Dus 73, 1 en 11. 11 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na de preek zingen we Psalm 25, het vierde vers, 25, vers 4. Gemeente, de meesten van ons kennen die situatie wel. Je bent onderweg met de auto. En, jawel, je hoort het op het nieuws of je ziet het op de matrixborden boven de weg. De weg is afgesloten. Een ongeluk gebeurt. Twee rijbanen zijn dicht. Ja, wat moet je dan? Er zit niets anders op dan in de file gaan staan. Heel lang, totdat de weg weer vrij is. Nou ja, je kunt natuurlijk ook over de vluchtstrook. Of je kiest een andere route als dat nog kan. Vandaag zien we Abraham en Sarai ook een andere route of de vluchtstrook nemen. De weg is opgebroken, zo lijkt. En ze staan in de file. En ze moeten zo lang wachten. Zal de weg ooit opengaan? Zal dat kind dat er beloofd is ooit geboren worden? Sarah is al oud. Sarah is bovendien onvruchtbaar. Moeten we misschien de vluchtstrook niet nemen, Abraham? Of een sluipweggetje? Laten we dat doen, Sarai. Laten we dat doen. Thema van de preek. Een andere route in de huwelijkstent van Abraham. Een andere route in de huwelijkstent van Abraham. We letten op het oponthoud. Het oponthoud. We letten vervolgens op de omweg. Dat is die andere route. En ja, als je niet goed uitkijkt, wat kun je dan krijgen? Dat is dan het derde. Het ongeluk. Het ongeluk. Een andere route in de huwelijkstent van Abraham. Het oponthoud. De omweg. En het ongeluk. Gemeente, wat heeft Abraham al ontzettend veel van de Heere ontvangen aan bemoedigingen? Abraham, ik ben voor u een schild, ik ben uw loon zeer groot. Abraham, kijk eens omhoog, zo groot wordt jouw nageslacht als de sterren. En dan dat verbond waar we de vorige keer van hoorden, nietwaar? Dit land zal ik aan je geven. Het is nog niet zover, maar de belofte ligt er, de belofte is vast. Daar staat de Heer zelf voor in. En Abraham klemde zich daaraan vast. En ook Sarai. Door het geloof leefde Abraham, maar door het geloof leefde ook Sarai. Jazeker, Hebreeën 11 wijst ons erop. Geloof, dat is in Hebreeën 11 geloof in de beloften, geloof in de woorden, in de toezeggingen van de Heere. Terwijl de dingen nog niet gezien zijn, terwijl de dingen nog niet realiteit zijn, toch klemt het geloof zich vast aan wat God heeft beloofd en gezegd. Toen er nog geen kind was, toen er nog geen land was als bezit, toch nochtans klemden zij zich vast aan het woord van de Heere. Dat was hun kompas. Daar leunen ze op. Daardoor wisten ze de weg door het leven. Achter de Heere aan. Samen als man en vrouw. En daar spraken ze over. Sarah wist ervan. Dat blijkt wel heel duidelijk uit dit gedeelte. Ze wist van de belofte die de Heere had gedaan. Als het gaat om de geboorte van een kind. En ze zag haar man wel zuchten. En zelf leed ze ook. Want zij zou toch dat kind moeten krijgen, nietwaar? Maar wanneer dan en hoe? Dat hield hen bezig en daar waren ze op gericht op de vervulling van de beloften. Daar hoopten ze op. Daar leefden ze voor. Wanneer zou het zijn? De Heer had het gezegd. Door het geloof leefden Abraham en Sarai. En dat komt pas. Het woord van God. Dat is natuurlijk, voordat we dan echt gaan luisteren naar de tekstwoorden, wat er dan gebeurt, in de eerste plaats al wel heel mooi, nietwaar? Dat deze man en vrouw daar beide zo op gericht zijn. En dat ze daar zo mee bezig zijn. Met het woord. Met de belofte van de Heer. Dat is een spiegel, hè, voor ons. Als u samen mag zijn, als u getrouwd mag zijn, is dat nou ook iets levends in uw relatie. Dat je het daar samen over mag hebben. Dat je daar samen op gericht mag zijn. Op de belofte van God, op dat wat hij heeft toegezegd. In het verbond wat aan je voorhoofd staat. Geschreven als het ware. Het leefde. Dus dat geloof, dat is niet iets van een conclusie van, ja, de Heer heeft het gezegd, dus dan is het zo en wij horen er dus ook bij. Nee, het is een levend iets. Het heeft te maken met het uitzien naar, het hopen op, het liefhebben van de Heer. Dat is geloof, hè. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat Bijbelse woord kennen is dan heel belangrijk. Dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Kennen, dat is in de Bijbel altijd omgangskennis. Denk aan dat prachtige lied, aan die psalm, Gods verborgen omgang. Vinden waar zijn zielen, waar zijn vrees in woont. Nou, dat is al zo'n eerste les als je kijkt naar dat huwelijk van Abraham. En Sarai. En gemeente, als er uitgezien wordt naar, en als die beloften gespreksonderwerp zijn van die twee, dan kunt u goed begrijpen dat er ook pijn ervaren wordt. Pijn gevoeld wordt. Als die beloften maar niet vervuld worden. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Toch, dat is een tegenstelling, maar wat moeilijk. Als je op de Heere je vertrouwen stelt en het gaat zo anders dan dat je dacht naar je verlangde. Genezing blijft uit. Je blijft alleen. Je kind wandelt op de brede weg naar het verderf. En hij of zij verandert maar niet. Je houdt je vast aan de belofte van de Heere, maar de praktijk van je leven. Als je daarnaar kijkt, het wordt allemaal niet anders en niet beter. Bekering en zekerheid. Het blijft zo onzeker allemaal. En dan, inderdaad, het gemis van kinderen. En hoe langer, hoe duurt, hoe moeilijker. Ze zijn al in 10 jaar in Kanaan, zo lezen we in dit gedeelte. Nog steeds niet. En er komt nog wel bij, gemeente. Uiteindelijk gaat het ook hier om het kind dat moet komen. De Heere Jezus. Sommige getrouwde stellen, die ervaren ook dat, pijn, dat je geen moeder, geen vader wordt, op zichzelf al, maar ook pijn dat je geen kind kan opvoeden voor de Heere, om zijn koninkrijk te bouwen. Je kunt wel op heel veel andere manieren dienstbaar zijn, jawel. De Heer heeft werk genoeg in zijn koninkrijk, o zeker. Maar die weg blijft dicht en dat verlangen blijft onvervuld. Kinderen voor hem. En wat doet dat aan pijn als mensen, kinderen ontvangen die dat nou helemaal niet als prioriteit hebben. Kinderen krijgen en opvoeden voor hem, voor de koning, de Heere, Heere. En je hoort mij in doopdienst echt wel die belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die je al het heil toezeggen dat je nodig hebt om zalig te worden. En het gaat bij dat dopen ook niet om dat kleine babytje in de eerste plaats, maar om wat de Heere zegt, om wat de Heere belooft, om wat de Heere onderstreept voor heel de gemeente. En natuurlijk, het gaat om het kind. Ik heb het al eens gehoord uit de mond van een stel dat geen kinderen ontvangen had. Het gaat uiteindelijk om het kind, dominee. En het kind, dat is er ook voor ons, door genade. En toch blijft het moeilijk, nietwaar? Toch blijft het moeilijk, pijnlijk. Een weg die je moet gaan. Het verdriet. Waarbij je in dat verdriet toch op de Heere mag hopen. En mag leren hopen. Zoals je ziet in de psalmen. Maar in dit smartelijk verdriet. Psalm 13. Mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wel, dat was iets over dat oponthoud in de tent, in de huwelijkstent van Abraham. De weg is geblokkeerd, zo lijkt. Het geloof wordt beproefd. En ja, dan nu de omweg. Maar gemeente, als het niet rechtsom kan, dan moet het toch maar linksom, nietwaar? Als je zo'n houding hebt, dat is ergens wel heel mooi. Dat is een gave, een kracht kun je zeggen. Dan kom je ergens. Als je niet rechtsom kan, nou dan toch linksom. Doorgaan. Maar gemeente, is dat nou in het geestelijk leven ook zo? Dat zullen we zien. In ieder geval lijkt Sarai het gelijk wel aan haar kant te hebben. Abraham, als de weg opgebroken is, misschien moeten we de vluchtstrook wel nemen. Veelzeggend lezen we in vers 1, en zij had een Egyptische dienstmaagd, Hagar. Misschien had ze die wel gekregen van Farao, wie zal het zeggen, toen ze daar in Egypte verbleven. De gevolgen van die tocht, die dwaalweg van Abraham toen, die zijn aanwezig in de tent van Sarah, en zij had een Egyptische dienstmaagd. Gevolgen misschien ook wel positief. Zo hebben ze gedacht, wie zal het zeggen? Dat kan niet waar. Die vrouw uit Egypte die komt nu misschien wel in aanraking met de God van Israël. En dat is toch mooi, de God van Abraham en Sarai. Je hoort van mensen die via hun huwelijk of via hun verkering in aanraking komen met de Bijbel en met de God van de Bijbel. En de Heere kan dat ook zegenen. En soms worden ze zelfs tot een voorbeeld voor de kerkmensen. Maar het kan ook anders uitpakken. Dat ze verkeerde invloed hebben. En dat is hier nog niet eens zo het geval, want Hagar was een slavin. En vanwege haar positie kon ze niet zomaar invloed uitoefenen daar in de tent. Maar er gebeurt echter wat, want Sarai heeft een idee. Ze roept Abraham en zegt tegen hem, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Dat is ook een les trouwens, tussendoor. De Heere, de ik zal er zijn, die opent de baarmoeder, die zorgt voor de zwangerschap en die zorgt ervoor dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, moeilijk, onvoorstelbaar moeilijk. En toch, hij is de Heere. De ik zal er zijn. De ik ben er. Abraham, de ik zal zijn, de ik ben die ik ben, heeft mij toegesloten. Ik kan geen kinderen krijgen. Ik sta de belofte van God misschien wel in de weg. En op mij mag het toch niet vastlopen, Abraham, dat die belofte niet vervuld wordt en dat je nageslacht zal worden als de sterren. Ga toch in tot mijn slavin, trouw met haar, misschien zal ik uit haar en via haar dan kinderen krijgen. Nou, gemeente, dat is nogal een voorstel, dat zal best strijd gekost hebben, nietwaar? Voor Sarah, zelfverloochening, denkt u niet? Ze moet haar man dan met een ander delen als hij ingaat op dit voorstel. Haar man zal dan met twee vrouwen getrouwd zijn. En ze verloochent haar eigen rechten in zekere zin ter wille van de belofte van God. Iemand schreef, we proeven in dit voorstel een schreeuw van een verwond hart. Een hart dat worstelt met het uitblijven van de kinderzegen. Maar ook een hart dat ernaar verlangt dat de Heer zijn woord vervult en waarmaakt. Het was trouwens ook niet eens zo'n raar voorstel als je keek naar de tijd. Het was iets gebruikelijks. Volgens de wetboeken uit die tijd die teruggevonden zijn, gebeurde zoiets vaker. Het kind dat de bijvrouw zou krijgen, dat zou dan vervolgens ook recht wettig van Sarai zijn. Gemeente, Abraham gaat akkoord. Akkoord, Abraham? Je bent toch het hoofd van het gezin? Abraham, waarom zeg je geen nee? Waarom luister je naar de dwaze adviezen van je vrouw? Zeg tegen haar, Sarai, laten we geen derde ons huwelijk binnenbrengen. De Heer heeft toch gezegd, die twee zullen tot één vlees zijn. Weet dit echt? Ik kan dit niet. En laten we Hagar bovendien ook niet degraderen tot gebruiksvoorwerp. Alleen maar om dat kind dan voor te brengen. En verder niet. Dat is toch niet. Geen huwelijk. Dat past toch niet. Dat je alleen maar die vrouw hebt voor dat kind. Of alleen maar die vrouw om maar een lijn te trekken. Voor de seksuele gemeenschap. Voor de lusten te bevredigen. Of om het huis schoon te houden, of wat ook maar. Abraham hoorde naar de stem van Sarai. En je proeft in die woorden iets wat terugverwijst naar Genesis 3. Adam luisterde naar Eva. Gemeente, om een lang verhaal kort te maken, Sarai doet afstand van Hagar, haar slavin. Abraham trouwt met Hagar, de Egyptische Hagar, staat er dan voor de tweede keer in het gedeelte. Dat is niet voor niets, gemeente. Alsof de Bijbel zegt, hè, weet je nog, van die dwaalweg toen, die dwaalweg naar Egypte, de wrange vrucht van jaren terug. Maar hoe dan ook, na verloop van tijd blijkt Hagar zwanger te zijn. Nou, wat zullen ze gedacht hebben? Wat denkt u, gemeente? Wat zullen ze gedacht hebben? Het gaat goed. Het gaat goed. Voorspoedig. Hagar is meteen in verwachting. Dit is zegen van de Heere. Maar goed dat we die afslag genomen hebben. Maar goed dat we de vluchtstrook gepakt hebben, Abraham. Want dit rijdt zo lekker door. Is dat waar, gemeente? Gaat het goed? Is het zegen? Is dit nou zegen van God? Wanneer mag je eigenlijk over de vluchtstrook rijden? Wanneer mag dat? Nou, als dat aangegeven staat, hè, met een grote pijl boven de weg en met een pijl die groen is gemaakt, misschien wel boven die vluchtstrook, wie zal dat zeggen? Of dat er een verkeersregelaar of een politieagent staat die zo met zijn hand wijst en het verkeer zo naar de vluchtstrook brengt. Maar anders mag dat niet. Anders mag dat niet. Nou, gemeente, stond het hier aangegeven in Genesis 6 dat Hagar dus zo over de vluchtstrook via, of dat Sarai via Hagar een kind kon en mocht realiseren voor Abraham, zodat de belofte in vervulling ging? Ja, dat stond wel aangegeven in dat andere wetboek. Het wetboek van die tijd, het wetboek van die cultuur toen. Maar het staat niet in het wetboek van God. Dat wetboek van God, dat wijst een andere weg. Tegen de cultuur in dus. Tegen de wetboeken van die tijd in. De weg van het wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Maar gemeente, daar lees je hier niets van. Je leest niet van gebed. Je leest alleen, ik heb een plan, Abraham. Ja, maar zullen we dan eerst de Heere vragen, Sarai, luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft? Nee. Dat gebeurt niet. We lezen in vers 2. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Niet van God. Van Sarai. En zo gaan deze mensen een weg die ze zelf kiezen. Die hen zelf wat lijkt. Zonder dat ze naar de stem van God geluisterd hebben. Zonder dat ze tegen elkaar zeggen, zullen we het boek van God erbij pakken? Dat was er in die tijd nog niet. Maar de woorden van God wel. Maar iedereen gaat over de vluchtstrook. In onze cultuur is dat geen enkel probleem, Abraham. Het is zelfs bij de wet zo geregeld dat het kan. Ja, maar het is niet in het woord van God geregeld. En niet wat de mensen zeggen is ons kompas. Niet wat kerkmensen zeggen moet je kompas zijn. En niet wat in die andere kerk wel toegestaan is. Nee, wat de Heere zegt. Gemeente, we zijn geneigd om ons aan te passen aan dat wat normaal gevonden wordt in onze omgeving. Om ons aan te passen aan wat men normaal vindt. Op school, op het hbo straks of op de universiteit. We leven wel in 2024, niet vergeten. We leven niet meer in die tijd van de Bijbel. En in onze tijd doet iedereen het. Op welk gebied ook maar. Hè? Als het gaat om het werk, om huwelijk en gezin, om kleding en school, gezinsvorming, gezag, relaties. Het gebruik van je telefoon. Of als het gaat om op je strepen staan. Niet de minste willen zijn. Maar gemeente, laat je leiden door wat God zegt. Niet door wat de tijd zegt. Niet door wat men zegt. En wat we allemaal goed vinden vandaag de dag. Als God zegt het is wit. En heel de wereld zegt ja, maar dat is niet wit, dat is blauw. Dan is het wit. God wil onze afbraak niet, gemeente. God zoekt ons behoud. En als je geen ongelukken wil, wordt dan deze wereld niet gelijkvormig? Luister naar het kompas. Dat doet het al duizenden jaren. En er is nog nooit iemand mee verdwaald en mee omgekomen. Met dit kompas, dit woord van God. En als het kompas zegt, wacht nou maar. In plaats van als het niet linksom kan, dan gaan we dan maar rechtsom. Luister naar het kompas. Gemeente, ten diepste was het trouwens ook ongeloof, niet waar? Van Abraham en Sarai. Ze zagen wel op de onvruchtbaarheid, maar ze zagen niet op de Heere, Heere. Die de onvruchtbare zet in een huisgezin. En bij wie alle dingen mogelijk zijn. En dan ga je zelf aan het werk. Dan moet je het zelf realiseren. Ongeloof. In plaats van op uw woord heb ik gehoopt. Dan is er geen plek meer voor genade. Omdat we geneigd zijn om de vervulling van de beloften, om de zaligheid te verbinden met onze inspanningen en met iets wat wij moeten doen. Terwijl wij moeten leren dat God ons niet kan gebruiken als het daarom gaat. Wel in zijn koninkrijk. Wel in zijn koninkrijk. Oh jawel. Maar niet als het gaat om zalig worden. Dat is de les die de Bijbel zelf ook trekt vanuit dit gedeelte later in Galaten 4. Dat we allemaal iets moeten leren van dat Jezus niet mijn eigen kracht en niet het werk door mij volbracht. Gij alleen. Daar is het de Heer nou om te doen, de Heilige Geest nou om te doen, gemeente, om ons dat te leren. Zodat genade echt genade wordt. Zodat het geloof genade is en wordt. Het hopen en het wachten. Genade. Opdat Christus alles zou zijn. En zou worden voor ons. En wij niet, als we zien op onze geestelijke onvruchtbaarheid. Maar zie, op de genade van God. Bij hem is er raad. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is de Heere, Heere. Hij die het kan en hij die het wil. En dat is nou het geloof, gemeente. Dat levert zich uit aan de Heere, Heere. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Wat rijk als je dat ook samen mag beleven. En wat rijk als wanneer de vrouw dat nou vergeet en wanneer die vrouw vergeet om op dat kompas te kijken. Soms zo begrijpelijk vanwege onvervulde verlangens. Vanwege moeilijke wegen, opgebroken wegen. Dat je dan als man kunt zeggen, ja maar zie nou op het woord van de Heer. Wat wil hij nou? Maar je ziet hier dat Abraham dus ook meegesleurd wordt door Sarai. Dat doet hij zelf, daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Maar tegelijk is het zo als mensen heel dicht bij elkaar leven, dat het geestelijk leven van de een van invloed is op de ander. En het gebrek aan geestelijk leven is ook van invloed op de ander, alleen dan negatief. Wat gaat er van u, van jou, van mij uit? In de kring van je collega's, van je familieleden, van het gezin. Gloeit het kooltje van jouw hart voor de Heere en zijn dienst? Of is het koud? Koud. Abraham dooft hier ook langzaam uit. En misschien, nogmaals, misschien denken ze wel, het gaat goed, hè? Het gaat goed. Of zouden ze toch ergens zich ongelukkig gevoeld hebben? Hoe dan ook, gemeente, genade is het. Genade als de Heere je tegenkomt. En dat zien we een derde. We hebben het oponthoud gezien, de omweg. En dan nu het ongeluk. En dat komt al heel gauw, zoals dat bijna altijd komt. Je ziet het in de Bijbel, als een man meer dan één vrouw heeft, dan gaat niet goed. De Heere weet dat, wist dat. In het Oude Testament wordt het toegelaten door de Heere, maar in het paradijs heeft de Heere het al gezegd. Dat een huwelijk bestaat uit één man en één vrouw. En in het Nieuwe Testament wordt dat bevestigd en onderstreept. En neem je de omweg of volg je de geest van de tijd en luister je naar het boek van de cultuur van onze tijd in plaats van naar het kompas van het woord van God. Dan komen er ongelukken. Dan komt er narigheid, vroeg of laat. Hier zie je ook dat er Gods hand achter zit. Al is dat natuurlijk een weerwaar, gemeente. Een weerwaar van mensenwerk. En de duivel die niets liever wil dan onrust zaaien en ruzie stichten onderling. Mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Hoe dan ook, God werkt door dit alles heen. En God gaat via de narigheid, via dat ongeluk duidelijk maken dat deze weg niet dé weg is, de goede weg. De derde in het spel. Dat doet de Heer dus niet meteen. Want het plan lijkt eerst te lukken. De Heer zegent het. Maar gemeente, nee, dan kun je wel denken. Maar een weg tegen het woord van God in kan nooit gezegend worden. Ook al voel je je er fijn bij en al voelt het goed en al voel je je happy. Nee, een weg tegen het woord van God in kan nooit zegen oprusten. En wat de genade als God dat duidelijk maakt. En wat de genade als God dat duidelijk maakt in het heden van de genade. Want God kan je ook laten lopen. Dat kan. Dat is niet onrechtvaardig. Als hij mensen laat lopen op de weg die ze zelf gekozen hebben. Weg tegen God in, tegen het woord in. Maar dat is wel heel aangrijpend, gemeente. Want dan kom je er toch eens achter. Als je sterft en voor God staat. Dan kom je erachter hoe dwaas het was. Om de mening van de menigte, van de massa te volgen. In plaats van het woord van God. Om daarop te koersen. Het is genade als God je in dit leven vast laat lopen. Hoewel soms ook heel pijnlijk. Jawel. En dat is dus ook in de huwelijkstent zo van Abraham en Sarai. Want wat gebeurt er precies? Hagar gaat zich meer voelen dan Sarai. En Hagar laat dat ook blijken. Hoe precies, dat weten we niet. Dat staat er niet. Misschien door minderwaardige blikken, een trotse houding. Of ik ben tenminste lekker zwanger. En jij niet. Ik zorg voor de vervulling van de belofte. Of misschien zei ze dat wel zonder woorden door alleen maar over de buik te aaien. Wie zal het zeggen? Wat pijnlijk. Dat gaat door merg en been bij Sarai, denkt u niet? Hoewel ze zelf de aanleiding was, jawel. En op een dag spreekt ze Abraham aan en zegt ze, Abraham, mijn ongelijk is op u. Dat betekent de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou, Abraham. Want jij bestraft daar niet. Dat kan, dat Abraham dat niet doet. Maar Sarah, ligt er dan echt geen schuld bij jou? Jij bent toch ook en jij was toch ook verantwoordelijk voor wat er nu gebeurd is? De Heere richtte tussen mij en tussen u, zegt ze vervolgens. Laat de Heere maar oordelen tussen jou en mij. Nu heeft Sarai het ineens over de Heere. Die had ze helemaal niet nodig gehad bij haar plan. Helemaal niet. Die had ze er niet bij geroepen. Heer, is dit wel goed? Maar nu haalt ze de Heer erbij. Gemeente, dat gebeurt vandaag de dag ook. Dat je de Heer erbij haalt. Te pas en te onpas. Als je een discussie niet kunt winnen of zo. Of als je geen gelijk krijgt. De Heer weet ervan. En de Heer weet ik dat ik niet lieg. Of je haalt de duivel erbij, dat kan ook. En je gooit dat een ander voor de voeten. Dat is niet geestelijk, gemeente. Dat is hoogmoedig en zondig. En zeker als je eerder niet gebogen hebt voor de Heere. En niet naar de Heere hebt willen horen. En als het om je eigen gelijk gaat. Je eigen gelijk. Laat de Heere maar oordelen. En Abraham... Goed, zegt hij, uw slavin is in uw hand. Nota bene. Hij doet afstand van zijn vrouw, Hagar. En geeft haar terug aan Sarai. Doe wat goed is in uw ogen. Abraham, sinds wanneer moeten mensen dat nou doen? Doen wat goed is in hun ogen? Nou, bij een aantal maanden verder en dan heb je alle redenen gehad om na te denken. Je hebt de narigheid gezien. Je hebt gezien wat er gebeurt als mensen doen wat goed is in hun ogen. Ja, maar ik vind dit en ik voel het zus en het is toch mijn lichaam en ik mag toch zelf bepalen. Het komt niet goed, gemeente, als wij doen wat goed is in onze ogen. Dat is nog nooit een oplossing voor problemen geweest. Abraham, wat zeg je nou tegen je vrouw? Doe wat goed is in Gods ogen. Dan alleen komt het goed met je, Sarai. Maar dan komt het ook goed met Hagar. En dan komt het ook goed met het kindje dat ze bij zich draagt. Dan alleen. Sarai, laten we de vluchtstrook verlaten. En laten we wachten op de Heere. Maar nee. Doe wat goed is in uw ogen. En dat doet Sarah dan ook. Dat doet Sarah dan ook. Aangestoken misschien wel weer door het ongeestelijke van haar man hier. Of uitgedoofd, misschien moeten we dat zeggen. Gemeente, als u getrouwd mag zijn, hoe is het in uw huwelijk? Hoe is het in jouw relatie? Als je verkering mag hebben? Verwarm je elkaar geestelijk? Of doof je elkaar uit, geestelijk. Sarai vernedert Hagar. En ze wordt uit de rang van bijvrouw gehaald, gedegradeerd tot slavin op de laagste treden. Eigen schuld, Hagar? Nou, wie zal zeggen dat Hagar onschuldig was? Natuurlijk had ze schuld. Ze had niet zo'n hoogmoedige houding moeten aannemen. Maar Abraham en Sarai zijn toch de eerste verantwoordelijken voor alles wat hier gebeurt. En dan heeft Hagar genoeg reden om af te knappen. Zoals vandaag de dag mensen afknappen op de kerk door het gedrag van kerkmens. Het wordt Hagar hier zo moeilijk gemaakt. Dat ze wegvlucht. Met het kind onder haar hart. Zwanger. De woestijn in. Als een weerloze vrouw. De eenzaamheid tegemoet. Richting Egypte. Maar eigenlijk kun je ook zeggen richting de dood. Want dat betekent het wegvluchten als eenzame vrouw de woestijn in. Dan moet het wel heel erg zijn, nietwaar? Dat is het ook. Liever sterven in de woestijn dan leven in de tent van die twee kerkmensen. Van die twee mensen die de Heere kennen. Dan leven in de tent van Abraham en Sarai. Kun je dat snappen? Nou, ergens wel. Ergens wel. Maar ergens natuurlijk ook niet, gemeente. Hagar, weet jij ook helemaal niks van dat kompas van God? Van het woord van God? Abraham en Sarai keken er wel niet op de laatste tijd of niet zo vaak of eenzijdig. Maar ze kunnen je echt er wel wat van vertellen, hoor. Maar zij gaan hun eigen weg op dit moment. En Hagar ook. We hopen daar een volgende keer over te horen. Voor nu dit. Het plan van Abraham en Sarai mislukt falikant. Sarai verliest haar slavin. Hagar verliest haar toekomst. Zelfs haar leven lijkt. Hagar verliest zijn vrouw Hagar, of Abraham verliest zijn vrouw Hagar en zijn zoon, waarvan ze dachten, dit is de beloofde zoon. Waarvan ze dachten, ja, het gaat dus goed, zegen van God. Maar toen kwam het ongeluk. De gevolgen van de zonde. En het blijkt waar, gemeente, ook hier. Wie God verlaat, wie het kompas verlaat, heeft vroeg of laat smart op smart te vrezen. Een genade als je erachter komt en het je op de Heere werpt. En wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die gaat de goede kant op. Als je het woord erbij neemt en daarna luistert. Gemeente, laat dat toch het kompas van je leven zijn. Of de tomtom, zoals je dat misschien ook wel kan zeggen. Maar laat het woord de koers bepalen. En wijk niet af. Als je op de dwaalweg bent, dat kan. Misschien zijn er mensen op de dwaalweg van morgen. Op wat voor manier dan ook. Er is een weg terug. En je hoeft er niet op te wachten. Dat is nou het wonderlijke. Dat is in het verkeer wel zo. Je kan niet overal draaien. Je kan niet overal afslaan. Maar dat kan nou in het geestelijk leven wel. Heden. De afslag van de bekering tot God. En de bekering tot het luisteren naar het woord. De afslag van het buigen van je knieën. En de afslag van het belijden van je zonde richting de Heere en richting anderen. Alleen. Of samen als man en vrouw. In gezin. En dan hoort een man het initiatief te nemen, gemeente. Doen we dat? Dus niet samen eten, samen op de bank zitten, samen van alles doen. Dat is trouwens ook heel goed, hè, samen dingen doen. Dat moet ook. Maar vooral samen zullen we de Heere zoeken. En zullen we belijden onze schuld. Het kan echt niet wachten, gemeente. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Heer, we gingen een eigen weg en we vergaten te luisteren naar uw woord. En ten diepste, we vergaten het niet alleen maar we wilden het ook niet. Die wil van mij, Heer, die wil van ons, zult u doen. De brede weg was zo gemakkelijk. Maar vergeef het, Heer. Red ons. En help ons om te leven naar uw woord. Wil de Heere dat, gemeente? Ja, dat wil de Heere. Daar wacht hij nou op, gemeente. Hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht op uw afslag. Op het buigen van uw knieën. Heden. Er is een weg terug. Door Jezus. Hij heeft die weg gebaand. Hij kon wel wachten op God. En voor hem werd de weg voorgoed afgesloten toen hij aan het kruis hing. Om een afslag te realiseren voor zondaren. De weg naar zijn koningschap liep via het kruis. En hij weerstond alle verleidingen om eerder af te slaan. Of om een vluchtstrook te nemen. Toen Satan tegen hem zei, als je nou één keer voor me knielt, zal ik je al die koninkrijken geven. Nou, gemakkelijker kun je toch niet rijk worden. En gemakkelijker kun je toch geen koning worden. Maar hij weerstond de verleiding. En hij droeg de dwaalwegen van zijn kinderen mee naar het kruis. Er is een weg, gemeente. En er is een gewillig God. En er is een betrouwbaar woord. Een vader die wacht. Een zoon die alles heeft gegeven. En een heilige geest. Die niets liever wil. Dan zondaren bij de hand nemen. Om ze te leiden. En daarachter het geheim daarvan. Enkel goedheid. Enkel goedheid. Vertrouw op hem, gemeente. Want zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere, wij danken uw naam ootmoedig voor uw onderwijs. We bidden, Heere, wilt u de woorden van de psalm ook realiteit maken in de gemeente, in ons leven. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Leren hoe we wandelen moeten in dit leven. Maar ook als het gaat om zalig worden. Niet door onze inspanningen. Maar door genade alleen. In de weg van het wachten. U, niet als iets wat onzeker is, omdat we mogen wachten op wat u zegt en belooft, op het heil dat voorhanden is, op de heiland aan het hart gelegd. Heere, dank voor uw woord en we bidden, neig ons hart, Heere. Bekeer dat felle hart van ons tot het liefhebben tot het eerbiedig liefhebben van u. En tot het gewillig gaan in uw wegen. Heren, we bidden ook voor gemeenteleden, voor wie sommige dingen heel dichtbij kwamen. Pijn deden. Wees u nabij, Heren. Wees u nabij. Als de Heren, de ik zal zijn. Wilt u onze dank aanvaarden voor de thuiskomst van onze Johanna in de afgelopen week. Zegent u het werk wat ze mocht doen. Zegent u het werk wat nog steeds voortgang mag vinden op Lesbos en op andere plekken waar vluchtelingen opgevangen worden. Ontferm u, Heren, over hen die zich inzetten voor hen, maar ook voor allen die op de vlucht zijn of die gedrongen zijn om te vluchten voor allerlei narigheid. We bidden om uw hulp en om uitkomst. Zie een genade op ons neer. Wees u met ons deze middag en breng ons vanavond weer samen rond het woord van u. Aanvaard onze dank, vergeef het gebrekkige en het zondige. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 119, vers 88. 119, vers 88. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.